Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, welkom bij Leven in muziek. Bij mij aan tafel zit een man die op jonge leeftijd min of meer per ongeluk de catering inrolde. Daarna het avontuur aanging als horecaondernemer. Maar er ook rustig jaren tussen uitkneep om als onderwaterfotograaf de wereld over te reizen. De veelzijdige Patrick Bijk werd geboren op 3 maart 1964 op Aruba. En toen was dit de nummer 1. Ja, Patrick Bijk, dit stond op nummer 1. Vind je het wat, de Beatles?
Ja, Beatles is natuurlijk een fantastische band geweest. En ik denk dat we daar veel aan te danken hebben.
Ja, wat hebben we eraan te danken?
Nou, hele mooie nummers. En het is een soort van nieuwe richting geworden qua muziek.
Ja.
Dus ik denk dat, dat de Beatles echt groot zijn. Ik heb er nog over na zitten denken om ook een nummer van de Beatles, maar er is zoveel keuze. Dus het is wel een band die ik fantastisch vind.
Kijk, nou gelukkig. Misschien meant to be, want al bij je geboorte dus waren ze super populair. Patrick Bijk, ja, niet iedereen zal meteen weten wie je bent qua naam, maar ongetwijfeld jouw horecazaken wel. In de stad Groningen natuurlijk Mr. Bufongo, Doc's Bollocks, Chaplin's Pub en voor heel veel mensen bekend natuurlijk De Toekomst. De oude strookkartonfabriek in Scheemda.
Klopt. Helemaal actueel.
Jeetje, dat is me toch een uitdaging om daar iets van te maken, lijkt me.
De toekomst is zeker een hele grote uitdaging. We praten natuurlijk over een gigantisch groot gebouw met nogal wat basisinfrastructuur wat neergelegd moet worden.
En je moet het helemaal van de grond af aan opbouwen.
Ja, absoluut. Ja. En daarnaast hebben we 23 hectare grond. Daar liggen ook natuurlijk plannen voor de verre toekomst.
Ja.
En de eerste jaren hebben we eerst de focus op de toekomst 2. Want het eerste gebouw, de toekomst 1, is verloren geraakt. Die is ergens in 2003 geloof ik gesloopt.
Mm-hmm.
En in 2009 tot 2011 is er een grote renovatiebeurt geweest. En daardoor is er een nieuw dak opgekomen.
En daarom is er überhaupt nog een toekomst.
Ja.
We gaan het er straks natuurlijk nog verder over hebben. Maar ja, we gaan eerst helemaal terug in de tijd naar jouw geboortejaar, 1964. Jij bent geboren op Aruba. Hoe dat zo?
Ja, ik had avontuurlijke ouders. En mijn vader zat in het onderwijs. En die heeft samen met mijn moeder uiteindelijk besloten om een avontuur aan te gaan op Aruba. Waar natuurlijk richting onderwijs en richting heel veel onderdelen uitdagingen lagen. En zij zijn op een gegeven moment geëmigreerd richting Aruba. En toen ze daar een jaartje woonden, ben ik geboren.
En jij was de hoeveelste telg van de familie?
Ik was de vierde op rij van vier jongens.
Kijk, ja. Druk gezin.
Ja, vier jongens, allemaal een beetje ondeugend. Dus als moeder heb je dan zeker de handen vol.
Maar in 64 emigreren naar Aruba, dat lijkt me een hele onderneming.
Ja, dat gaat natuurlijk anders als tegenwoordig. Hè. Toen zijn ze ook echt met het schip gegaan. En de wereld is natuurlijk totaal anders als dat het nu is. En informatie is natuurlijk ingewikkeld. Ja, en ik kan me nog herinneren dat er gewoon heel veel dingen als melk, verse melk en dat soort dingen zijn er gewoon niet op dat moment. En het is allemaal beperkt met wat je daar hebt, omdat in die tijd begon net een beetje de luchtvaart te komen.
Ja,
onbetaalbaar. Dus alles ging eigenlijk per schip en ingewikkeld.
Vandaar dat diverse producten er niet waren. Wat niet verbouwd werd daar of niet beschikbaar was, daar was er gewoon niet.
Ja, kaal eiland, hè, droog eiland, wel mooie stranden, maar weinig, eigenlijk te droog en te rotsig voor bossen. Ja, er zit wel wat groen, maar het is,
nou, is redelijk
droog. het is ook moeilijk verbouwen.
Hoe was het opgroeien daar?
Ja, heel anders dan in Nederland. En wat dat betreft heb ik geluk gehad. Je leeft daar buiten. Dus wij hebben eigenlijk een soort van spannende periode, jeugd gehad. Waarbij we alles deden. We leefden buiten met katapulten. We mochten heel vroeg met een buks schieten van mijn vader. Dat kregen we dan geleerd. En we gingen duiken, snorkelen. En totaal anders als dat je in Nederland... Want wij leefden eigenlijk alleen maar op straat.
Altijd buiten.
Altijd buiten.
Ja, fantastisch,
ja,
man.
Heel veel natuur. Dus ik geloof dat ik als 8-jarige al mocht speervissen. Ja, dat kun je in Nederland helemaal niks bij voorstellen.
Nee. Hey, en nou gaan wij allemaal naar de camping in Groningen of misschien een keer Frankrijk.
Ja.
Jij woonde daar in de Caribbean.
Ja.
Wat deden jullie?
Dat ging daar heel anders. Nou moet ik wel zeggen dat het ook te maken heeft met hoe op een gegeven moment initiatieven liggen in een familie. Maar wij gingen eigenlijk, zoals je hier naar Frankrijk of Spanje of Duitsland gaat, gingen wij richting Venezuela, richting andere eilanden. Uiteindelijk zijn we zelf bijvoorbeeld in Suriname zijn we op een gegeven moment ook een lange tocht gemaakt met een omgebouwde koyaal. Ja, daar hadden we twee inheemse mensen aan boord die alleen taki-taki konden. En dan vaar je gewoon 3 weken de Marowijnen af richting Brazilië. Ja, het is een hele andere wereld als wat je hier hebt.
Maar neem me even mee, dat klinkt heel, heel basic, heel primitief.
Ja, gewoon een uitgeholde boom. Papagaaien, dat zijn van die paddles. En dan is het gewoon de rivier afvaren.
Met die 4 kleine jongens?
Ja. En dan moet ik zeggen dat de oudste toen wel, denk ik, 13, 14 was. 14, 15, zoiets. Maar ik was, denk ik, 9 of 10. En en dan was het echt richting Lange Tabbertje, wat je wel eens met het Brunswijk-verhaal hoort. Ja, en daar zie je gewoon, je zit daar echt in de dorpjes waar mensen nog in hele eenvoudige, primitieve omstandigheden leven. Maar wel echt puur natuur. En zo hadden we bijvoorbeeld dat mijn ene oudste broer Vincent, die tegen een hutje aanrent. Ja, dan zit je 2 weken zit je varen van de bewoonde wereld. En dat moet gehecht worden en dat wordt aan elkaar geplakt. En dan krijg je een situatie dat de volgende morgen ineens allemaal mensen voor het hutje staan waar wij in de hangmat sliepen. Als zijnde van, we hebben een nieuwe medicijnman ontdekt. Mijn vader moest natuurlijk iets doen. En daar heb je natuurlijk gewoon geen situatie dat je eventjes naar een dokter kunt.
Nee. Dus je vader had het provisorisch gefixt?
Met wat plakband. Zo'n zwaluwstaartje, de boel aan elkaar geplakt. Ja, dat was natuurlijk eerst heel veel bloed. En dat is ineens voorbij. Maar voor hun was dat best wel
magisch.
Ja.
Jeetje. En hoe was dat voor jou als jongen dan, dit soort avonturen?
Ja, kijk, doordat je altijd buiten leeft, ben je natuurlijk heel anders qua mens. Je leeft altijd buiten, dus je bent heel sportief. En ik heb leren zwemmen. Wat je merkt is dat je gewoon qua zwemmen en duiken en snorkelen. Ja, voordat er opleidingen waren richting duiken, hadden we al heel vaak gedoken.
Ja, net als lopen bijna.
Kijk, een of andere vriendje die heeft dan een vader die bij de marine werkt. En dan kun je wat spullen lenen. En dan ga je eigenlijk zonder opleiding ga je gewoon duiken. Wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Maar wel met een stukje begeleiding. En zo heb je een hele andere wereld als dat je hier in Nederland hebt.
Oh, interessant, maar we moeten eerst naar muziek. En volgens mij past het erbij, gezien de naam Samba Salad.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, Samba Salad is een band die van een kinderliedje eigenlijk een soort van hit heeft gemaakt. En wat ik heel leuk vind op de Caribbean is dat ze echt van de meest gekke dingen maken ze een liedje. En of het nou, hè, in Nederland kennen we dan de wasmachine die als hit is geweest. Ja. Maar ja, of het nou een kinderliedje is of een pak melk, het maakt niet uit. Ze verzinnen altijd wel weer iets heel vrolijks. En ja, ik denk wel dat, dat het mooi is om iets salsa, samba-achtigs te laten draaien. Ja, en het kinderliedje was eigenlijk wat ook op de basisschool gezongen werd met een soort van kring. En nou, wie gaat in de kring en dan heel spannend elkaar een kusje geven. Maar het is eigenlijk gewoon een kinderliedje.
Ja, pas een rondo, dat is misschien ook die kring. Ja, 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 kring. Ja, ik snap de vertaling ineens. Oké, we gaan luisteren naar Samba Salad.
Bam bam passo rondo, un rondo, un rondo. Bam bam passo rondo, partunos buchana. Ritanos que toma, que toma, que toma. Ritanos que toma, partunos buchana.
Samba salad. Heerlijk, daar worden we wel wakker van deze zondagochtend. Patrick Bijk, jij was aan het vertellen, jij bent opgegroeid op Aruba in een avontuurlijk gezin, door Suriname getrokken, zomaar even als vakantie in een uitgeholde boomstam. Het klonk fantastisch, maar het was niet allemaal roze geur en maneschijn, hè? Dat heeft met jouw vader te maken.
Nou ja, dat is aan het eind van de periode dat we op Aruba woonden. Ging het wat minder met mijn vader. Mijn oudste broer die ging op een gegeven moment was de bedoeling dat hij toch wel een keertje ging studeren, wat natuurlijk daar heel lastig was. En dat is natuurlijk nog steeds beperkt met wat er aan studies te doen is. En ja, toen ik een jaartje of 11 was, zijn wij weer naar Nederland gegaan. Na de laatste fase ging het niet lekker met mijn vader. En uiteindelijk hebben mijn ouders besloten om richting Nederland te gaan.
Maar wat bedoel je? Ging het niet lekker met je vader?
Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Hij heeft daar een tijd op Curaçao is die opgenomen geweest. En wat er precies aan de hand is, hebben we eigenlijk nooit heel duidelijk meegekregen. Mijn moeder is ervan overtuigd dat in een opname, een langere periode, heeft hij op Curaçao in een ziekenhuis gelegen. En uiteindelijk is het daarna nooit meer de oude geweest. Waarbij ik wel merkte dat in Nederland, toen wij in Nederland aankwamen, dat hij heel veel moeite had met aanpassen aan de Nederlandse cultuur. En ik denk dat hij wat dat betreft in het onderwijs ook eigenlijk geen goede weg meer vond. En dat ging gewoon, hij heeft veel in de ziektewet gezeten. Maar ik denk ook dat daar een stuk jeugd aan te grondslag lag. Omdat hij groot geworden is in een gezin van 16 kinderen. Wat toen natuurlijk niet helemaal abnormaal was.
16 kinderen
in een niet te grote rijtjeshuis. Dus dan heb je ook wel dat best wel invloed heeft op je karakter. Ja, en dat is wel iets wat op een gegeven moment zich ging kenmerken in gedrag, wat soms niet heel fijn was.
Ja, vertel eens.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk, het is een periode die je afgesloten hebt, dus daar wil je ook niet te veel op terugkomen. Maar hij had best wel wat psychische problemen. Veel problemen met de omgang met mensen, dus dominant. En hij gebruikte best wel veel alcohol. En vrouwonvriendelijk. Nogal wat kenmerken waarbij je denkt van ja, dat is niet heel fijn. Maar aan de andere kant, ja, wij hebben een fantastische jeugd gehad op Aruba. En daar houd je natuurlijk aan vast. En hij had ook hele fijne karaktertrekken. En hij was gul richting, bijvoorbeeld later nog steeds mooie reizen met de familie. En het is allemaal tweezijdig.
Tweezijdig, ja. Maar met 4 jongens op te voeden, lijkt me dat wel ingewikkeld.
Ik denk dat mijn moeder inderdaad een zware periode heeft gehad. En Ja, we zijn op een gegeven moment natuurlijk in Nederland zijn we eerst in Emmen terechtgekomen. Daar hebben we heel kort gewoond in Emmenhout. En uiteindelijk is die richting Twente gegaan. Daar heeft hij in het onderwijs een baan gevonden. Ja, dat is een periode, is dat goed gegaan. Maar uiteindelijk was dat veel ziekte. En dat ging niet goed. Ook wel dusdanige problemen. Dat wat verder ging als alleen maar wat overspannen. Ja.
Wat bedoel je daarmee dan?
Nou ja, psychische hulp. Met het hele gezin was je daar wel mee bezig. Maar uiteindelijk is dat een periode waarbij het best wel spannend is met de familie. En daar moet iedereen zijn eigen weg in vinden. Nou, je oudste broer Romano, die kon het beste met mijn vader. Maar die was natuurlijk ondertussen aan het studeren, dus die zat lekker in Groningen. En ja, wij hadden wel een lastige vader. Dus een beetje ontwricht gezin met veel toestanden. En ja, dat heeft ook invloed op hoe je zelf wordt. Hè. We kwamen natuurlijk met 4 jongens aan in Nederland. We liepen altijd bijvoorbeeld op blote voeten. En dan kom je ineens in Nederland, een heel andere wereld. En dan kom je op een gegeven moment op school. Als jongste van de 4, niet allemaal de grootste liefertjes. Dus ik was als nummer 4, was ik natuurlijk al meteen de sjaak, zo gezegd. En ja, wij leefden veel buiten. We hebben geleerd om buiten te leven, maar we werden wel ondeugend. En dat ging wel van spannend naar spannend. Maar aan de andere kant, dat is wel weer het positieve van mijn vader. Die heeft wel weer gezorgd dat we allemaal een goede opleiding hebben gehad. En dat we allemaal op VWO terecht zijn gekomen. En gewoon serieus onze leven voortgezet hebben. Behalve dan dat hij zelf daar een soort van stoorzender in was. Dus dat was heel tegenstrijdig.
We gaan daar zo nog even verder op in, Patrick. Maar we zitten natuurlijk ook lekker in een muziekprogramma. En Supertramp wil jij graag horen. Kan je mij vertellen wat daar de reden van is?
Mijn ene oudste broer Vincent, die was helemaal gek van Supertramp. Dat was nog in de tijd van de LP en de cassettebandjes. Voor ons was natuurlijk een LP was best wel duur. Dus je nam vaak met vriendjes je bandjes op. Supertramp was zijn lievelingsbandje. We hadden eerst een LP. En die draaide hij eigenlijk elke dag wel een paar keer. Speciaal voor mijn broer, die is een tijdje geleden is die overleden. En denkend aan hem wou ik een nummer van Supertramp draaien.
Oh, mooi. Maar te overleden, dan is hij niet oud geworden.
Hij is achter in de 50 geworden. Een hartaanval. Dat zijn van die dingen die helaas gebeuren in het leven.
Ja.
Ja.
We gaan voor jouw broer luisteren naar Supertramp, The Logical Song. Ja. Supertramp voor jouw broer. Op Aruba geboren, Patrick Bijk, daar ook gewoond tot je een jaar of 10, 11 was.
Ja.
Nou, we hebben het uitgebreid gehad over je vader, die ook hele ingewikkelde kanten heeft, maar ook een hele avontuurlijke kant.
Ja, en dat zit dan ook in de genen. In de afgelopen jaren heel veel gereisd heb. In de tijd dat ik daar tijd voor had. Maar wij gingen bijvoorbeeld, toen ik heel jong was, we wouden een auto. Het was ook ingewikkeld om een auto op Aruba te krijgen. Uh, En mijn vader had op een gegeven moment bedacht van ja, ik ga een Chevrolet kopen in Amerika. En ja, daar heeft hij dan meteen iets aan gekoppeld. Dat we met z'n allen naar Amerika gingen en een witte Chevrolet hebben gekocht. En daar zijn we eigenlijk Amerika rond gaan trekken. We hebben maanden en maanden hebben we daar rondgetrokken.
Ja.
Met een tent achterin en naar natuurgebieden. En ja, de meest fantastische herinneringen. Ondanks dat ik 5-6 was, zie ik nog steeds echt die natuurgebieden die we allemaal doorheen zijn gegaan.
Ja, wat zie je vooral voor ogen? Vertel eens.
Nou ja, grote meren. Ik zie bijvoorbeeld voor ogen dat Maurice, mijn broer net boven mij, dat op een gegeven moment dat hij een peuk vond en we gingen vissen. En met een peuk ving hij een hele grote vis. En dat het één groot gevecht was. En dat ja, gewoon hele andere camping als dat we hier natuurlijk in Nederland hebben. Omdat dat veel meer in de natuur is. Dus ik zie vooral natuur grote slangen waar we dan terechtkwamen. Maar gewoon heel avontuurlijk.
Maar ging dat dan? Want je vader heeft dus ook een hele moeilijke, onvoorspelbare kant. Hij was ook dominant. Gingen die reizen dan? Hoe ging dat dan?
Dat ging eigenlijk, dan krijg je toch meer. Hij was de eeuwige docent. En hij vond het fantastisch om ons van alles te leren. En toen waren we natuurlijk een stuk jonger. Ja, dat gaat natuurlijk goed, totdat je natuurlijk een eigen karakter gaat krijgen. En dat je op een gegeven moment denkt van, hier ben ik het niet mee eens. Ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Mijn vader die kon zo op een gegeven moment de boel overnemen. En ik zeg hem wat, dan stonden we bij een golfbaan. Hij had in zijn hele leven nog nooit gegolfd. Maar hij staat op een gegeven moment een mooie vrouw golfles te geven.
Oh, ja.
Terwijl ik denk van, wat heb je daar in godsnaam te zoeken? En met plaatsvervangende schaamte dat je echt denkt van, hoe bestaat het?
Ja.
Dat zijn karaktertrekken waar je natuurlijk niet heel trots op bent als kind zijnde.
Nee. En jullie waren maanden weg, maar je moest ook gewoon naar school, toch?
Ja, in die tijd ging dat toch echt anders.
Dat kon gewoon.
Ja, ik denk dat toen op Aruba de leerplicht waarschijnlijk op een hele andere manier georganiseerd was.
Ja, zo.
Maar we zijn echt maanden onderweg geweest. Dus dat was. En we waren natuurlijk relatief jong. Dus dat was. Ja, ik denk dat mijn oudste broer. Ja, het was allemaal nog basisschool net.
Ja. Uiteindelijk ben jij. Moest jij nog een staartje basisschool doen in Nederland? Je vertelde, hè, via Emmen kwamen jullie dan in Borne terecht.
Ja, ja.
En dat was nogal aanpassen voor een jongen die alleen maar op blote voeten wist te lopen.
Ja, dat ging niet helemaal goed. En ik had ook echt moeite om me in de klas aan te passen.
Binnen te zitten de hele dag.
Ja.
Aan een tafeltje.
Ik zou het nooit meer vergeten. Zo'n heel grappig verhaal. Op een gegeven moment voor het eerst sneeuw. En we hadden pauze en ik naar buiten. En ik wist niet wat ik meemaakte. Dus ik heb daar even een iets langere pauze van gemaakt. Dus ik ben helemaal niet meer naar school gegaan. En op een gegeven moment kom ik om. Ik denk, ik moet wel slim zijn. Dus ik moet om 3:30 pas naar huis. En toen zat daar de directeur op mij te wachten. Want ik was ineens verdwenen. Ja, dat had ik natuurlijk. Dat was voor mij fantastisch, sneeuw. En ik merkte dat ik gewoon echt aanpassingsproblemen had. Hè. Natuurlijk een hele andere basisschool. Qua taal had ik echt een mega achterstand.
Daar
spreek je papiemens onderling. En mijn vader sprak heel veel papiemens, mijn moeder Nederlands. Maar het was allemaal wel op een heel ander niveau. Dus die eitje en... Ja, eigenlijk ging heel veel voegwoorden en dat soort dingen gingen helemaal fout. Maar het geluk was wel dat mijn vader een hele brede woordenschat had, waardoor het uiteindelijk wel ingehaald werd toen wij in Nederland kwamen.
Ja, want je bent uit VWO of HAVO-VWO gegaan?
Ja, we zijn uiteindelijk...
Ik
had geloof ik 7 vijven op mijn eindlijst. En middels de CITO-toets is het toch op een of andere manier met veel lobbyen van mijn vader ben ik op de brugklas gekomen voor HAVO-VWO en uiteindelijk op de VWO terechtgekomen. Ja, dat ging niet heel soepel, omdat je natuurlijk en een ondeugd bent en een achterstand hebt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld de eerste keer dat ik... naar mijn Duits les ging, dat zal ik ook nooit meer vergeten... maar dat soort dingen gebeurt tegenwoordig niet meer. Maar ik werd meteen vooraan neergezet omdat ik eentje van de buikies was.
Oh ja, dat betekent problemen.
En dat betekende problemen. Dus ik stond, ik zat vooraan in de klas. En ja, dan was het leuk om mij bijvoorbeeld Duits te laten voorlezen. Ik had nog nooit een woord Duits gehoord in op Aruba. Dus dat was alsof ik Japans aan het lezen was. Ja, dat was natuurlijk heel lachwekkend voor de klas. Alleen als kind is dat natuurlijk wat minder.
Ja.
Ja, maar dat zijn dingen die je onthoudt.
Had je wel aansluiting bij de kinderen? Kon je wel vrienden maken hier? Of vonden ze je echt een rare snuiter?
Ja, ik denk dat een van... dat heeft dan een klein beetje met status te maken. Ik was wel super sportief. En daar krijg je een beetje status door. En voor de rest was ik natuurlijk ook wel weer een beetje spannend. Omdat ik natuurlijk uit een hele andere wereld kwam.
Ja.
Ja.
Eventjes muziek. Ja. Billy Joel. Vienna, wat is daar het verhaal bij?
Ja, Vienna. Ik ben recent nog naar een concert van hem geweest. Maar Billy Joel is voor mij wel een van de grootheden. Samen met Queen. Maar je moet op een gegeven moment toch keuzes maken. Ja, en het is natuurlijk een fantastisch nummer. Maar ik ben ook weer iemand die op een andere manier naar muziek luistert. Ik heb zelf ooit een keer in een bandje gespeeld. En ik luister vaak gewoon naar de instrumenten.
Mm-hmm.
En ja, ik vind dit muzikaal gezien een van de nummers waarbij je echt iets voelt.
Ja. Waar moeten we op letten dan?
Nou, gewoon het hele liedje heeft gewoon heel veel... het klopt helemaal.
So smart, tell me, why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you...
Ja, Patrick Bijk, we zijn ongeveer op jouw middelbare school aanbeland. Waarin je zegt, ja, het ging niet heel erg goed. Je had natuurlijk ook inderdaad een achterstand, omdat je op Aruba bent opgegroeid. Maar je hebt nu ook al een paar keer laten vallen dat jullie nogal ondeugende jongens waren. Zo ook jij. Vertel eens even, wat spookt je allemaal uit?
Ja, dat ging eigenlijk best wel heel ver.
We
hadden op een gegeven moment een sleutelbos gevonden. Waardoor wij eigenlijk in het hele gebouw konden. En de kattenkwaad ging van kwaad naar erger. Toen wij emigreerden van Aruba, mochten we allemaal zelf ook een stukje spul inpakken. En je had daar speciaal vuurwerk. En we hadden daar van die rotjes die even wat beter waren als de astronaut. Ja, en op een gegeven moment had mijn moeder, was veel met naaien en breien en dat soort dingen bezig. En die had een speciaal touw, wat heel langzaam gloeide. En je kon precies berekenen dat die ongeveer per 10 centimeter, 10 minuten op een gegeven moment weggloeide. En dan een lokaal verder. En dan gingen we in de pauze, maakten we een soort van tijdbom waar hij zat, achter de verwarming. Ja, en dan zit je in de klaslokaal, hoor je op een gegeven moment een hele harde knal. En 2 minuten later zie je hem naar de directeur gestuurd worden. Ja, dat is natuurlijk echt... dat gaat eigenlijk te ver.
Maar, ik zie je ogen stralen.
Maar het waren wel hele grappige dingen. En zo had ik ook op een gegeven moment voor Sinterklaas bijvoorbeeld... had ik voor de docenten, we hadden echt een hele onzekere docent... die de klas nooit onder controle had... Ja, had ik gewoon zonder dat ik een surprise voor hem moest maken. Had ik wel een surprise gemaakt met pepernoten en een taart. Helemaal met slagroom. Met een uitgeholde kaas, met een lont doorheen. En we zaten in een kring, zaten om de cadeautjes heen. En dat was veel slagroom. En met een gedicht dat hij de kaas aan moest steken.
Oh.
Ja, dat ging echt te ver. Echt iedereen kreeg de slagroom en de pepernoten vol tegen zich aan. En hij kon niet bewijzen wie het was. Maar het was wel heel verdacht dat ik net achter een kast stond toen het gebeurde. Dus ja.
Maar je hebt het wel gewoon gehaald, dat VWO. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
Nou ja, kijk, sommige vakken gingen eigenlijk moeiteloos. Ik zeg maar, biologie had ik echt interesse in. En het bijzondere was dat ik uiteindelijk in 6 VWO ook echt wel goed was in Nederland. Nederlands, maar bijvoorbeeld wiskunde. Ja, ik vond het zo vreselijk saai, dus ik spijbelde eigenlijk altijd. En ik had een vriendje, Hans Visgedijk. Die was geniaal, die haalde alleen maar tiener. En die was zo snel met proefwerken schrijven, dat hij had toevallig hetzelfde handschrift. En we hadden dan altijd twee pennen. Hij maakte dan twee proefwerken, liet eentje liggen en dan ging eerder naar buiten toe. Hij maakte dus twee proefwerken in de sneller als andere leerlingen. En op een gegeven moment leverde ik een blaadje in, want ik wist niet, mijn god niet waar het over ging. en dan had ik weer een voldoende. Zo ging ik eigenlijk tot 6 VWO, ging dat eigenlijk allemaal wel goed. Ja, en dan moet je natuurlijk op een gegeven moment in 6 VWO daar een oplossing vinden. Ja, dan ga je qua schoolonderzoek en qua examen, ga je dat natuurlijk niet meer voor elkaar krijgen. En dat is dan wel weer heel, heel inventief. Dat wij, samen met Maurice, hadden wij een zendertje gemaakt. En het microfoontje kon dan in het dopje van een pen. En die had Hans dan in zijn borstzakje. En die dicteerde gewoon het examen. En die zei op een gegeven moment, ja nu heb je een voldoende.
Jij had een oortje in.
En ik had een oortje in.
Jemig.
Ja, dus we waren onze tijd ver vooruit. In die tijd was sowieso al een radio, was al zo'n klein radiotje was al uniek. Maar die hadden we wel achterhaald. Ja.
En je zijn hier helemaal mee weggekomen. Er heeft niemand het ontdekt.
Nee, en ik kan er nu over praten, want het is natuurlijk nu tijden verjaard. Dus ik durf er nu ook wel over te praten. Maar ja, het was natuurlijk boefjesgedrag. Maar uiteindelijk, en het grappige was, ik was natuurlijk richting het examen. Ik had allemaal hersen, omdat ik natuurlijk van het schoolonderzoek had ik niet heel veel gemaakt. En met dit trucje en ook nog even een paar weken heel hard werken, heb ik met een herexamen heb ik het kunnen halen.
Ja.
Maar ik had hele andere ambities. Ik was wel heel sportief. Ik wou misschien naar de sportacademie, maar eigenlijk wou ik ook wel iets van medicijnen of iets met het conservatorium of zo. Hele andere intenties. Maar het is uiteindelijk de sportacademie geworden, omdat ik me nergens had ingeschreven. Want ik had verwacht, ik ga het nooit halen.
Nee. Hou maar even vast, we gaan er zo verder over praten. Maar anders komt jouw muzieklijst er niet doorheen. Ik laat je ook kiezen omwille van de tijd tussen de Dire Straits en de Commodores. Want volgens mij horen die allebei bij jouw middelbare schoolperiode.
Ja. We hadden met z'n vieren, hadden wij op een gegeven moment, mochten wij de garage van ons huis, mochten wij ombouwen. En we hebben daar een biljart in gezet en een bar erin gebouwd. En wij mochten één keer in de zoveel tijd mochten we een feestje geven. En als we dan zo'n feestje hadden met de vrienden, dan daar kwamen dan ook meisjes bij. En we hadden een bandje, een cassettebandje die we zelf hadden opgemaakt. Gemaakt met schuifelmuziek. Nou, dat was Easy van de Commodores. Was een van die nummers die natuurlijk heel geschikt was op meisjesjacht. Hè? Want natuurlijk in die leeftijd zit je achter de meisjes aan met de jongetjes. En we hadden na het feestje hadden we vaak met de mannen, gingen we dan stoer nog een drankje doen. In die tijd mocht je natuurlijk wat eerder alcohol drinken. En dan was het duistweets opzetten met wat stoere nummers. Ja,
wat zeggen maar. Gaan we stoer doen of gaan we schuifelen?
Ik denk dat we naar de Dire Straits moeten. Ja, ik denk dat we naar de Dire Straits. Ik vond dat wel altijd wel heel bijzonder. Dat je met de kerels een beetje achteraf stoer naar dit soort muziek luisterde.
Down to the Waterline.
Shadow of the cargoes, I take you on.
De stoere muziek van de Dire Straits voor Patrick Bijk. Patrick, jij zei net, je bent eigenlijk de sportacademie, de ALO in Groningen gaan doen. Ja, want je moest toch iets, want je was ineens toch geslaagd voor je VWO. En daar kon je nog terecht.
Klopt, ja. Romano heeft destijds via mijn oudste broer, die had ook de sportacademie gedaan en die was bijna klaar. En die had via mevrouw Rietstra, hele lieve vrouw die de organisatie deed. En die had mij er nog tussen kunnen fietsen. Ja, eigenlijk was ik al te laat om... in die tijd was de sportacademie echt populair. En dan had je gewoon echt een selectie 1 op 10, 1 op 20 in die periode. Ik weet dat Romano had nog een selectie van 1 op 20. Dus het was echt een hele populaire opleiding in die tijd.
En jij wilde het eigenlijk niet eens echt per se?
Nou, ik wist dat ik qua sport kon ik het natuurlijk makkelijk aan. En qua VWO, dus theorie, dat ging ook wel goed. Alleen ik merkte wel dat de opleiding niet helemaal... Ik heb niks met het onderwijs. En dat heeft met name te maken met dat ik... een andere ambitie heb, laat ik het zo zeggen.
Ja, je vaders genen zitten in die zin niet in jou.
Nee. Dat is, ik had heel weinig met het onderwijs, ja. Uiteindelijk wel mijn papieren gewoon netjes in 4 jaar tijd gehaald, maar...
Maar hoe was die studententijd dan? Hing je dan vooral in de kroeg of hoe bracht je je tijd door?
Ja, eigenlijk was ik... ik weet niet waar ik de tijd van haalde, maar ik was altijd in de horeca aan het werk.
Aan het werk. Niet aan de bar aan het hangen.
Nee, ook. Hè. Mesa Cosa, onze studentensociëteit, daar was ik nogal graag. Maar ik was ook zo iemand die gewoon 30 uur in de week horeca erbij pakte in Twente. Dan ging ik op vrijdagmiddag al die kant op.
Naar je ouders?
Ja, sliep ik altijd bij mijn ouders. En in die tijd waren mijn ouders uit elkaar. Maar ging ik inderdaad meestal naar mijn moeder. En dan was het een kwestie van heel veel werken, lange dagen. En ik verdiende gewoon echt serieus geld erbij. Dus ik denk dat ik een van de zeldzame uitzonderingen ben. Dat ik zonder studieschuld, sterker nog met een spaarpot op de bank, uit de schoolbanken kwam.
En wat was dat? Wat had je in je hoofd van dat moet? Ik wil heel veel geld verdienen? Of wat was dat?
Nou, ik had het gevoel dat ik toch een soort van afhankelijkheid had van naar mijn vader toe. En ik had één ding en dat was bewijsdrang om in ieder geval nooit afhankelijk te worden. En ik wou één ding. Als ik 18 ben, wil ik gewoon op geen enkele manier afhankelijk zijn van iemand.
Maar met name van hem?
Ja, dat was wel... Hè, je weet, in die tijd hadden wij natuurlijk dat als je rijkere ouders hebt, dan moesten je ouders geld bijleggen. Nou, dat ging bij ons toch wel wat anders. En ik wou gewoon bijverdienen. En ik vond het ook leuk, hoor. Ik vond het geweldig. Ik draaide en in de bediening en in de keuken mee. Dus het was ook aan twee kanten. En ook allemaal verschillende bedrijven. Dus van echt sterrenniveau tot ook gewoon een bruiloftbeuktent. Maar daardoor leer je wel heel snel een horeca kennen.
En ook tijdens jouw studie is jouw cateringbedrijf al ontstaan.
Ja, dat is wel een hele bijzondere. Ja, ook in die tijd gebeurden er dingen met een studentenvereniging die veroorzaakte dat bepaalde feesten uit de klauwen liepen. En wij hadden de interacademiale. En de interacademiale komen 300-400 studenten bij elkaar. En dat ging, daar moest er eten en drinken voor geregeld worden. Daar hadden ze mij voor gevraagd. En ik kreeg het voor elkaar om via mijn werkgevers allemaal dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat was hartstikke chic. De chef-kok ging meehelpen. Ik kreeg bestek. En ze hadden net allemaal nieuw bestek en linnen en glazen. Dus we hadden een hartstikke luxe feestje. En dat werd niet verwacht. Dus vanuit de directeur werd er een opmerking gemaakt. Ja, als je klaar bent, willen we wel eens een keer met je praten. En zo ben ik uiteindelijk uitgenodigd voor een gesprek in het Feithuis. Dat was toen nog college van bestuur van voormalig Rijkshogeschool, Hans Hogeschool. En daar is iets ontstaan dat ze mij vroegen van, joh, heb je interesse of wat vind je van de catering?
Zo.
En de destijds cateraar die er toen op zat, die was dusdanig beledigd dat hij eruit is gesprongen. En die, toen werd er ineens in paniek, kwam er paniekvoetbal. En wil jij de catering gaan doen? En
voor de hele Hans Hogeschool?
Nee, dat ging over 3 vestigingen.
Oh,
dat is de Alopower en de Hannie Schaft Academie. Maar ja, binnen een dag was dat eigenlijk was dat voor elkaar. En binnen een week kwam de eerste partij van 300 man tandartsen kwam ineens voor de voeten. Terwijl ik het nooit verwacht had. Dus dat was een hele gekke kant.
In uur 2 mag je daar alles meer over vertellen. Maar we gaan eruit met nog een prachtig nummer op jouw lijst. Van Sade, The Sweetest Taboo. Dit is Leven in Muziek, het tweede uur met horecaondernemer Patrick Bijk. Patrick, we zijn ongeveer in 1988. Jij bent een jaar of 22 als jij eigenlijk zomaar het cateringleven inrolt. Je bent student op de ALO. Je moet een evenement organiseren. Althans, dat wordt jou gevraagd. Dat doe je zo goed dat de toen Rijkshogeschool, nu Hans Hogeschool, zei: we willen jou eigenlijk wel als cateraar.
Nou ja.
En dat gebeurde. En dan ben je student. En dan?
Ja, dat
dan
ging...
denk jij, dat ga ik gewoon doen.
Ja, dat ging eigenlijk heel snel. Maar het overviel me ook een beetje. Het was eigenlijk helemaal niet een gesprek. Al in de sfeer van, joh, we gaan dat doen. Ik zou het eerst met Romano doen. Die zat nog met een celavontuur.
Je broer, hè?
Ja, mijn oudste broer. Uiteindelijk ging dat supersnel. En werd er verwacht dat, zou je het heel snel willen oppakken? Nou, ik zat toen midden in mijn examens van de Sportacademie. En dat waren ook praktijkexamens. Dus ik zie me nog met mijn slippers en mijn sportkleding naar Everads fietsen. Om iets te regelen. En daar werd ik met de groothandel. En met de verkoopleider Willem Kortstra gesprek gehad. En die stond er meteen voor open om te helpen. Ja, en op hele korte termijn werd er geschakeld. En gingen drie kantines, restaurants, hoe je het ook wil noemen, gingen er weer open met hulp van een vriend en nog een oud personeelslid die we overnamen. Maar dat ging allemaal zo snel. En ineens heb je een soort van cateringbedrijf.
Ja, maar jeetje, je weet toch van toeter nog blazen eigenlijk?
Ja, dat klopt. Ja, en ik heb het geluk gehad dat ik heel snel gekoppeld werd aan iemand met ervaring. Met een directeur van een bedrijf. En die stond open voor een oriënterend gesprek. En die heeft mij eigenlijk in 2-3 uur tijd in Jip en Janneke taal uitgelegd hoe het belastingstelsel in elkaar zat en wat voor verplichtingen ik had. We hadden toen de lelijke periode van Den Uyl met een belachelijk hoge inkomstenbelasting van, ik geloof, 71-72%. En ik werd daarvoor gewaarschuwd van, joh, hou er rekening mee dat je na 3 jaar gewoon niet kunt betalen. Want daar gaat iedereen mee onderuit als beginnend bedrijf, omdat je gewoon die belastingen op een gegeven moment niet kunt opbrengen. En gelukkig heb ik goed geluisterd en ging het allemaal heel snel. En elk jaar kwam er een vestiging bij. En dat ging eigenlijk...
Maar je was student. Ik neem aan, je woonde gewoon ergens op een kamertje.
Ja, dat is ook wel een grappig verhaal, want dat was geen kamertje meer. Ik had een of andere speciale deal met mijn huisbaas. Ik had best wel een groot huis. Omdat dat huis zaten met heel veel studenten. En daar wonen ze nu tegenwoordig met 18 studenten in dat huis. Dus dat was echt heel groot.
En jij alleen?
Uiteindelijk woonde ik alleen in dat huis. En daar heb ik nog heel lang kunnen wonen voor 500 gulden in de maand. Ah. Omdat ik een stukje brandveiligheid had opgelost voor hem. Ja, en daar begon het bedrijf ook eigenlijk. Dus daar hebben we een kantoor neergezet. En daar is het eigenlijk begonnen.
En het werd groter en groter en groter.
Ja, ja. En ik zat toen ook in een soort van tweestrijd. Want ik, Aruba trok. Dus ik wou eigenlijk ook wel weer die kant op om te kijken of daar iets mogelijk was.
En het trok het omdat je gewoon wilde zien hoe het...
Ja,
was
nou ja.
Daar, of omdat je dacht, het is daar fantastisch leven?
Wat nou, ja, je hebt natuurlijk in je eigen visie heb je natuurlijk een voorsprong. Omdat je een studie hebt gedaan. En ik was ook wel fanatiek. Ik had veel horecaervaring. Ik denk, nou, daar heb ik best wel grote kansen. Dus ik had daar een wild plan bedacht. Met een teleskibaan aan de kust. En ik wou daar een waterskibaan doen met horeca. En ik ben gewoon die kant op gevlogen. Eerst met een vriend. Van joh, we gaan proberen dat op te zetten. En ja, ik kwam ook eigenlijk doordat mijn peetfamilie invloed had in de politiek, kwam ik ook eigenlijk meteen met ministers aan tafel. En dat is ook wel een hele gekke tijd geweest. Want ik moest op een gegeven moment beslissen van ja, ga ik door in Nederland of ga ik daar verder met het project. En ik was van de 7 vergunningen, had ik er 6 ondertussen voor elkaar. Alleen toen ging net de minister van Economische Zaken dood, terwijl ik daar was. Ja. Waar ik net allemaal deals mee had gemaakt.
Oh, nee.
En toen werd het al heel ingewikkeld. En toen was op een gegeven moment ook de beslissing van joh, wie wordt nu de nieuwe minister. En ja, ik moest weer terug naar Nederland, want ik had daar mijn bedrijf. En daar ging ik heel hard. Dus ik had ondertussen al iets van 20 man personeel in een paar jaar tijd. Dus en op een gegeven moment met een adviseur in de hand genomen van ga ik door in Nederland of ga ik richting Aruba. Alleen die adviseur die was alleen maar goed in uren schrijven, maar die deed verder niks. En uiteindelijk is dat doodgebloed.
Ach jeetje.
Ja, maar de plannen waren fantastisch. Dus ik had daar echt de ambitie om daar iets moois neer te zetten. En het scheelde weinig.
Zou dat niet alsnog kunnen? Want het is nu
ik denk dat het
bedolven onder Amerikaanse rijke toeristen daar, toch?
Ja, ik denk dat ik een hele goede kans zou hebben, omdat ik Arubaan ben. Hè. Ja. Ik heb langer dan 10 jaar daar gewoond en ik ben er geboren. Dus ik heb daar andere rechten als buitenlanders. Ja, met mijn ervaring zou dat zeker kunnen. Alleen uiteindelijk heb ik natuurlijk hier een hele grote uitdaging in een veel moeilijker gebied met Oost-Groningen.
Mm.
En ik vind dat eigenlijk misschien wel spannender.
Spannender dan Scheemda, spannender dan Aruba.
Ja, denk ik wel.
Staat genoteerd. Waarom gaan we luisteren naar Matt Bianco?
Nou, dat is een heel leuk verhaal. Ik zat op een gegeven moment met minister Kelly en ik legde uit hoe die teleskibaan werkte. En op een gegeven moment hadden we een video gemaakt met Matt Bianco als lekkere muziek eronder, met hoe een teleskibaan werkte. En toen vroeg hij op een gegeven moment, ja, waar zitten die mannen die kabels rondtrekken en regelen. En dat je tegenover een minister zit en dat je echt denkt, ja, die man zal niet meer leven. Maar dat je echt denkt van, joh, volgens mij zitten we op een andere paddenstoel. En dat vond ik zo bijzonder. Maar dat nummer van Matt Bianco was een ander nummer, maar dat vond ik zo lekker met een stuk promotie. Dus ja, in die tijd was een video maken met muziek eronder als studentje. Want ik was eigenlijk ik was te jong om een bedrijf te beginnen. Dus dat was eigenlijk best wel al uniek. Ja.
Half a minute met Bianco. Ja. Patrick Bijk, hoe lekker Aruba het leven daar ook is. Jij besloot toch voor jouw cateringbedrijf in Groningen te kiezen en dat verder te laten groeien. Maar je bent ook nog eens horecaondernemer geworden.
Ja, ja.
Waarom wilde je dat?
Nou, dat had te maken met dat wij heel snel groeiden binnen de Hans Hogeschool. Dus we kregen elke keer vestigingen erbij. Ja, en je krijgt steeds meer personeel. Maar je gaat je ook op een gegeven moment realiseren dat, ja, ondanks dat we nooit een vestiging zijn verloren, dat er natuurlijk een kans is dat er een aanbesteding komt. En dan moet je met de grote jongens gaan vechten. Dus ik wou meer balans in mijn bedrijf hebben. En toen hebben we op een gegeven moment gekozen voor gewone horeca erbij. Ja, en dat begon met de Chappers Pub, later het Ei van Columbus en uiteindelijk Balonies, een theaterrestaurant, het Ei van Columbus. En Balonies was een soort van showrestaurant met een all-in, soort van theaterprogramma met eten en drinken.
Dat zijn niet zomaar wat horecazaken. Dat zijn ook wel hele aparte.
Ja. Kijk, één geluk wat we hadden is dat contractcatering is eigenlijk best een hele mooie basis als bedrijf, omdat je stabiliteit hebt. Mm-hmm. Je hebt gewoon elke dag dezelfde aantallen studenten of dezelfde aantal bedrijfscatering. Dus dat fluctueert niet. En we hadden daar een afdeling partycatering die alle kanten op ging. Dus dat kon pieken en dalen. En uiteindelijk vond ik dat we meer balans moesten hebben in bedrijfsvoering door gewone horeca ernaast te zetten. En ja, met name het Ei van Columbus was echt heel succesvol. Dat draaide als een dolle. En we zaten gewoon eigenlijk ook altijd bijna een jaar, ja, wel langer als een jaar vooruit van tevoren vol.
Jeetje.
Qua reserveringen. Dus dat ging hartstikke goed. Was heel populair. En ik denk ook dat het voor het bedrijfsleven een fantastisch concept was. En toen ook echt nog wel vernieuwend. Omdat ja, tegenwoordig is natuurlijk een all-in concept is natuurlijk heel gebruikelijk. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen dat het vaak gericht is op eten en drinken. En dit was veel meer theater en live muziek. We hadden een waanzinnig leuke live muziek altijd. En ja, in combinatie met leuk theater.
Maar we fietsen er een beetje snel doorheen. Maar dat komt omdat jouw leven nog een hele aparte wending zal nemen in 2005.
Ja.
Dan zijn we 17 jaar sinds het begin van jouw cateringbedrijf verder. En dan ineens ben ik klaar mee. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat heeft heeft meerdere redenen. Het bedrijf groeide snel. Dus we hadden meer dan 200 man personeel op een gegeven moment.
Zo.
En heel veel vestigingen. En op een gegeven moment ging ik me realiseren. Ik moet ook zeggen dat in die tijd werd de regeldruk. Ik vond dat de overheid de weg kwijt was. En we hadden een paar nare ambtenaren die op controlerende functies zaten. Die echt gewoon niet leuk waren en gewoon schade maakten. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben hartstikke gek. Ik ga wat anders doen. En ik heb toen gekozen om het bedrijf te verkopen. Ik zag ook geen toekomst in kwantiteit. Hè, want op een gegeven moment heb je met het Ei van Columbus en Balonies heb je hartstikke mooie concepten neergezet. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan nog wel groter willen, maar het is alleen maar kwantiteit. En dan moet ik toch echt iets anders gaan doen. Alleen de dagelijkse gang van zo'n groot bedrijf is best wel intensief. En ik wou ook wel gaan reizen. Ik had mijn papieren gehaald als instructeur. Ik was ondertussen ook al wat aan het fotograferen. Onderwaterfotografie. En ik op een gegeven moment dacht ik van ik wil wel gaan nadenken over een andere levensperiode.
Zo, ik wil daar zo alles over horen. We gaan eerst naar een nummer wat ik persoonlijk ook fantastisch vind. Van De Dijk. Ik kan het niet alleen. Waarom wil je die horen?
Net voordat ik begon met mijn bedrijf. Ik heb een hele tijd in een bandje gezeten, No One Knows. En dat was een coverband. En dat was super gezellig. We hadden een zevenmansformatie.
Wat deed jij?
Ik deed grotendeels toetsen en soms slaggitaar. En heel eerlijk, ik was niet de grootste getalenteerde, maar het was wel super gezellig. En we hadden succes. We traden best wel vaak op. En ook wel echt wel eens dat je richting het westen moest. En ik vond ook dat het lekker klonk. Ja, en dan was De Dijk was wel een van de liedjes waarbij je merkte dat je de zaal pakte. Dat doet wel wat. Ook wel hele mooie anekdotes over te vertellen. Maar ik denk dat we daar geen tijd voor hebben.
Dan gaan we eerst luisteren.
Ja, helemaal goed.
Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen. waarschijnlijk weer zo'n dag.
Ja, Patrick Bijk, een nummer dat jij met veel plezier met je band vaak hebt gespeeld. Ja, je zei, ik heb heel veel anekdotes, maar we hebben er geen tijd voor. Ja, daar maken we dan maar tijd voor. Vertel er één.
Oeh, ja. Nou, ik weet nog dat we ooit een keer op een bruiloft aan het spelen waren. En ja, als toetsenist zit je achter in de band. En ik zag eigenlijk dat het niet helemaal goed zat. Ik zag dat op een gegeven moment dat er nog een oude vlam was. En,
tussen het echtpaar, kerstvers echtpaar.
Er liep nog van het ja, er liep nog een man rond die invloed had op de dame.
Oei.
En je zag gewoon dat daar een spanningsveld was. En ja, dat viel echt op. En op een gegeven moment, ja, ze werden op stoelen getild en dat moest allemaal een feest zijn. En op een gegeven moment zei ik met een knipoog, we zetten alles geprobeerd, zetten we in. Ja, dat is natuurlijk een nummer die op dat moment natuurlijk helemaal verkeerd valt. En dat ging helemaal mis, dus dat werden traantjes. En dat ik echt even, joh, dit was niet heel handig, maar het was wel de spijker op de knop. Op de kop. Want ja, dat was echt, daar zat nogal wat liefde.
Oh jee.
En toen? Op een bruiloft, ja, dat werd emotioneel. Dat zag je gebeuren. En ja, misschien niet helemaal eerlijk wat ik gedaan had, maar het was wel...
Je kon het niet laten.
Ik kon het niet laten.
Nee. Goed. Staat genoteerd. Je mag je ook een keer een beetje misdragen in het leven, toch?
Zo is het, ja.
2005, jij besluit jouw catering, succesvolle cateringbedrijf te verkopen. Want ja, je deed al wat aan fotografie en je was al duikinstructeur. Ja. Maar hallo zeg, wat een keuze.
Ja, het was niet meteen de keuze van ik ga onderwaterfotograaf worden. Dat kwam later. Het ging allemaal heel snel. En Marcel en Fokko van der Velde hebben uiteindelijk mijn bedrijf overgenomen. Nou, dat is altijd een vriendschap gebleven.
Dus het begon met dat je dacht, ik wil dit niet meer. Ik vind dit niet meer leuk.
Wat ik vertelde was natuurlijk de kwantiteit. Ik dacht van ja, als ik doorga, dan heb ik zo meteen 400 man personeel. En ja, en ik ben niet geldgedreven qua ondernemerschap. Ik vind vooral dat de uitdaging moet zijn en dat je mooie dingen bouwt met creativiteit en innovaties. En dan ga je op een gegeven moment de andere route. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik zou wel weer willen reizen. De laatste paar jaar ging ik al wat meer reizen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, en nu gaan we maar eens een beslissing nemen. En dat ging allemaal heel snel. Bij de overname hadden we afgesproken dat ik een tijdje aan zou blijven. Maar ik merkte toch, eigenlijk kreeg ik heel snel te horen van joh, maak je bureau maar leeg. Want wij willen toch echt zelf leiding gaan geven. En ineens heb je een zwart gat in je leven, ja, waarbij je echt in het diepte valt. Nou, dat was ook een periode waar mijn relatie nam beslissing om toch een andere kant op te gaan qua relatie. En op een gegeven moment ook eerst gekozen om zelf uit het huis te gaan. En dus ik had op een gegeven moment geen huis, geen werk en geen vriendin. En ik denk, ja, en nu? En toen ben ik op een gegeven moment gewoon puur praktisch gaan denken. Ik zou wel onderwaterfotografie willen gaan doen.
Maar hoezo echt?
Ja, veel gedoken. En we waren al, ik was al met een kameraad, was ik al veel aan het reizen geweest. En ik vond het fantastisch. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, dan moet ik ook de koe bij de hoorns vatten. En even een dagje gekeken bij opleiding. En dat leek mij toch niks. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik zo snel mogelijk leren goed fotograferen? Toen heb ik Willem Gingnagel, dat was destijds, was dat twee jaar achter elkaar de Nederlands kampioen onderwaterfotografie. En die heb ik gebeld van, joh, zou jij mij willen leren lesgeven? Ik betaal de tickets. En waar gaan we heen? En die reageerde heel positief. En die had ergens twee rieten hutjes bij Ratje Ampad, waar een of andere gekke Nederlander was geland. Die wat duikspullen had hij meteen voorgesteld. En ja, met een hele ingewikkelde reis kwamen we daar. En dat was de meest fantastische plek om te leren fotograferen. En zoveel natuur. En dan krijg je een spoedcursus van op het hoogste niveau. En later ben ik met hem naar Sudan geweest. Ook niet de meest normale plek. En dat was ook een fantastische reis. Ja, van daaruit eigenlijk per ongeluk opgepikt door de hoofdredacteur van het blad Duiken. En die vroeg op een gegeven moment, omdat ik al digitaal was, het was net de analoge periode die omging naar digitaal. En hij ontdekte wat foto's en heel snel voor het blad Duiken mogen werken. En op een gegeven moment werd dat steeds spannender.
Ja. Neem ons eens mee onder water. Wat is daar zo mooi?
Ja, ik denk dat, dat mensen heel vaak denken in sferen van een vis die je dan fotografeert. Maar onderwaterfotografie, daar kom je echt de meest bijzondere beesten tegen. Softkorrels met waanzinnige kleuren. En het lichtenspel van de zon die in het water schijnt, is natuurlijk bijzonder. En op het moment dat je gaat kijken wat er gebeurt op het moment dat de zon in het water komt, heb je een filtering waardoor het onderwater een stuk donkerder is, waar kleuren wegvallen. Maar met grote flitsers kun je naar de meest fantastische opnames maken die je echt bijna niet verwacht hoe bijna kunst. En dat gaat verder als natuurlijk gewoon een vis fotograferen.
Hoe voel jij je onder water?
Ja, je wordt helemaal senang. Het wordt echt, je wordt een soort van relaxed. En je komt in een soort van trance. En je vergeet alles. Het is onder water is toch echt een andere wereld. En natuurlijk als kind heel veel al gesnorkeld. En ik kon heel lang mijn adem inhouden. En dat is nooit anders geworden.
We gaan naar de Buena Vista Social Club. Chan Chan. Ja. Heeft ook alles te maken met wat je nog gaat vertellen over, over al jouw reizen. Laten we er eerst naar luisteren.
Ja.
De Buena Vista Social Club. Ik zei al, dat heeft natuurlijk alles met je reizen te maken. We waren nog even over die fotografie aan het doorpraten. Maar je werd er ook echt goed in.
Ja, kijk, uiteindelijk merk je gewoon dat je een bepaald talent hebt. En toen ik een x-aantal jaar bezig was, heb ik meegedaan aan wat fotowedstrijden. En dat werd steeds serieuzer. Echt wel wat wedstrijden gewonnen. En waar ik nog steeds wel trots op ben, is dat ik ook bijvoorbeeld meerdere prijzen van Natural Geographic heb gewonnen. Dat is toch een eer. Dat voelt goed.
Dan kom je uiteindelijk in 2012, geloof ik, toch weer terug naar Groningen. In vredesnaam, als ik dit zo hoor. Why? Waarom?
Je
leidde zo'n mooi leven.
Ja, dat had te maken met toen ik mijn bedrijf verkocht, had ik de Chaplin's Pub en Mr. Mofongo afgescheiden. Omdat dat niet paste in het grote geheel.
Die had je gehouden?
Die had ik gehouden. En ik heb de afspraak gemaakt met het team van, joh, ik bemoei me er niet mee. Ik ben onderweg. En zolang de zwarte cijfers geschreven worden, ik hoor het wel van de accountant als het rood wordt, dan kunnen jullie doorgaan. Ik bemoeide me er echt zo goed als niet mee. En op een gegeven moment kreeg ik een brief dat de universiteit, eigenlijk, wij huurden een gedeelte van Mofongo. Huurden wij. En die wouden ze terug. En dat was eigenlijk meteen, dat zou fataal zijn voor het concept. Dus dan zouden de mensen, een mannetje of 30, die zouden dan op straat komen. Dus ik ben teruggekomen om te kijken hoe we dat konden oplossen. En uiteindelijk stond toevallig het pand van de buren te koop. En toen heb ik op een gegeven moment het pand van de buren gekocht om in ieder geval een plan B te hebben als het juridisch mis zou gaan. Nou ja, en dan merk je toch dat je ondernemer bent. En ineens was ik weer aan het bouwen. En kwam er elke keer een verdieping op en werd het steeds spannender. En op een gegeven moment had ik in een half jaar, ja, iets van 6-7 maanden... was die hele uitbreiding met de cocktailbar en de distillery, hebben we 2 panden weggesloopt. En dat ging allemaal razendsnel. En ik had er weer lol in.
Ja, het overviel je misschien zelf ook, dat je het gewoon weer zo leuk vond.
Ja, ik merkte dat ik heel veel energie had. Ik was natuurlijk 7-8 jaar was ik alleen maar aan het reizen geweest. Ja, ik was zo uitgerust en ik kon lange dagen maken. Ik was fris in het hoofd. Dus dat was vol gas. En het grappige was dat de universiteit uiteindelijk ook, toen het eenmaal stond, later ook op een gegeven moment me benaderde van, joh, zou je de rest van het gebouw toch ook wel willen doen? En toen is daar later weer de greenhouse en de wijnbar bij mijn vongen erbij gekomen.
Ja, want het is een horecazaak waar ook weer allerlei van jouw ideeën in gestopt zijn.
Ja, nou ja, dat nummer van Cuba, dat is eigenlijk gebaseerd op het feit dat ik daar de Mr. Mofongo heb leren kennen. Ik was op Noordoostkust en daar zitten bullsharks in brak water. En ik heb daar een of andere gek gevonden die wel met mij die bullsharks wou benaderen. En dus wij zijn daar wezen duiken. En nou, dat zijn natuurlijk spannende duikjes. En na die tijd gingen we aan de rum. En die man had zulke mooie verhalen. Ik denk, ja, eigenlijk moet ik in een soort van ode een concept maken. En hij heette anders. Uiteindelijk is de naam op Puerto Rico per ongeluk ontstaan. Na een lange duik dat ik op een gegeven moment in de auto misselijk was en het vooruit zat te staren. En overal zag ik het woordje Mofongo. Ja, dat bleek een lokaal gerecht. Niet te eten, maar overal stond het. En die naam zat zo in mijn hoofd, omdat ik de hele tijd naar de horizontaal horizon.
Ja, je zag die borden overal.
En ja, Erik, zo heette die Mr. Mofongo, die had een onmogelijke achternaam. Dus daar is eigenlijk het concept Mr. Mofongo ontstaan, met de wereldreiziger die van alles ontdekte. Ja, die man die had wat dat betreft over cultuur en gerechten en ja, eindeloze verhalen. Dus daar is de basis van het concept.
Ja, en jouw concept is dus dat je eigenlijk in jouw horecazaak al die delen van de wereld kan ervaren.
Ja, in Mofongo is dat echt het wereldreisje. Ja. Met van alle windstreken specialiteiten. En natuurlijk zul je een klein beetje moeten aanpassen. Want op het moment dat we Aziatisch pikant gaan koken, dan vallen wat mensen af. Maar ik heb zelf natuurlijk zoveel gereisd en ik ben in de tropen groot geworden. Dus ik ben wel heel erg gewend om Spaanse pepers of chilipepers, dat soort dingen.
Die kan je jou wel serveren.
Ja, vind ik fantastisch. Ja.
Goed. We gaan nu wel naar een op en top Nederlands nummer van Stef Bos. Want daar hou je dus ook van het echte Nederlands.
Ja. Stef Bos is mijn grote held. En laten we eerlijk zijn, die man heeft geniale teksten. En muzikaal zitten er soms wat overlappingen in. Maar zoals hij met woorden kan spelen, vind ik fantastisch. En het nummer waar ik voor gekozen heb is Maskerman. Nummer wat eigenlijk aangeeft van, joh, je bent soms toch echt anders als dat mensen denken. En zeker als ondernemer heb je natuurlijk altijd wel bepaalde maskers te gaan. Met Kim, mijn vriendin, toen ik haar net leerde kennen, was dit ons nummertje. En dus die wou ik toch echt even laten horen.
Maskerman, hemelzoeker, tafeldanser, waterval, blikverruimer, landverhuizer, altijd ergens, overal, buitenstaande, binnen blijven. Zeker weten, twijfelen. Licht verspreiden, donker denken. Met de stroom mee, tegendraads.
Stef Bos, Maskerman. Ja, Patrick Bijk, jij zegt net, ja, als ondernemer moet je ook soms een masker opzetten, of vaak zelfs. Hoezo?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk vaak situaties waar je meer zou willen vertellen als dat je kunt. Natuurlijk, en richting politiek. Ja, je hebt toch te maken met dat het invloed kan hebben als je de waarheid zou zeggen.
Ja, hoezo? Vertel.
Nou, dat heeft met heel veel dingen te maken. Hè. Ik vind nogal wat van hoe bijvoorbeeld op het ogenblik de cultuur is in het bedrijfsleven. Ik denk dat de politiek op dit moment niet heel krachtig is. En dat er veel misgaat. En dat er veel te veel druk ligt op bijvoorbeeld de horeca. Maar daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn. En ja, zo heb ik ook bijvoorbeeld een project als Merkt gedaan, waar een heel verhaal achter zit, maar waar ik niet alles over kan en wil vertellen. Dat zijn dingen waar je toch op een gegeven moment achter een masker zit.
Even voor de luisteraar die dit niet weet. We hebben het over de oostrand van de Grote Markt. Daar zit natuurlijk Vindicat, daar zit het hotel. En daarnaast is een heel groot hoekpand. Dat zou een foodhal worden. Nou, met alles erop en eraan, om het even samen te vatten. En jij zou dat gaan doen. Uiteindelijk is dat afgeketst. En jij zegt, daar mag ik niet al te veel over vertellen, want...
Ja, nou, kijk, uiteindelijk, kijk, je hebt op een gegeven moment ontdek je dat het een Mission Impossible aan het worden is. En ja, dan kun je op een gegeven moment heel lelijk gaan doen. En ja, ik denk dat de partijen volwassen hebben gekozen voor een schikking. En in de schikking heb ik met de partijen, ben ik richting de toekomst gegaan. Een veel grotere uitdaging natuurlijk.
Je hebt je focus verlegd.
Vanuit een AA-locatie naar, ik weet niet welke letter, maar een totaal andere locatie.
Ja.
Maar ik ergens ben ik er ook wel weer blij om dat ik de toekomst heb mogen doen en dat ik daar nog steeds vol mee bezig ben. Want ik denk dat het een waanzinnige kans is voor de regio.
Overmerkt alleen nog even, want jij komt natuurlijk, weet ik veel, hoe vaak per week op die grote markt.
Ja.
Doet het nog pijn als je daar langs loopt?
Nee. Ik denk dat het is wel een lelijk stukje geschiedenis. Maar aan de andere kant, je moet ook op een gegeven moment verder. Dus daar ga ik niet heel lang meer bij stilstaan. Het enige is dat ik zie, het heeft niet voor niks 5 jaar leeg gestaan. Dus ik weet ook dat daar gewoon een gigantische uitdaging lag en ligt.
En ligt, ja. Maar er is niet veel mislukt in jouw horecacarriere. Dus
even om heel eerlijk te zijn, als contractketeraar ben ik bijvoorbeeld nooit een vestiging verloren. En eigenlijk alle projecten die ik heb aangepakt, altijd goed gegaan.
Dus het lijkt me toch misschien best lastig.
Ja, aan de andere kant, ik kan nog steeds trots in de spiegel kijken dat het niet aan mij heeft gelegen. En ik ben nu met de toekomst bezig. En dat is natuurlijk een veel grotere uitdaging. Dus die is doodspannend. Maar ook daar begin ik het gevoel te krijgen dat we de goede kant op gaan.
Bakken met geld stop je daar volgens mij in.
Ja, dat gaat echt om heel veel geld. Voor de buitenwereld heel vreemd. Op het moment dat je, ik zeg wat, we zijn nu bijvoorbeeld met een stroomkabel bezig. Ja, dan praat je over een kabel die €250 de meter kost. En daar gaat dan een paar honderd meter in. Ja, dat zijn dingen, dat ziet niemand.
Nee.
Maar dat is wel een noodzakelijk kwaad aan faciliteiten.
Maar voordat je dan, volgens mij zijn we een uur verder als jij hebt uitgelegd wat je precies met de toekomst wil.
Ja.
Een brouwerij, een koffiebranderij, een evenementenlocatie.
Een stokerij. Een dark kitchen.
Is er uiteindelijk wel het idee dat elke Groninger daar kan komen?
Ja. Ja, we zitten natuurlijk in een plattelandsregio. Afgelopen jaren zie je dat ongeveer 25% van de horeca aan het verdwijnen is. En dat het moeilijk is op platteland horeca te bezigen. Dus je zult op een gegeven moment publiekstrekkend moeten werken. En dat krijg je niet voor elkaar met één los concept. Dus je moet in de synergie denken. Dus we zijn volop bezig met meerdere concepten tegelijkertijd aan het opbouwen. Waarbij het natuurlijk wel belangrijk is dat we het... Ja, we hebben de toekomst al evenementen geschikt gemaakt. Grote toiletgroepen, basisstroomvoorzieningen en gietvloeren, dat soort dingen. Dus we kunnen al omzet draaien waardoor we de kosten, de exploitatiekosten, onder controle hebben. Natuurlijk nog steeds spannend allemaal. Maar uiteindelijk komen we nu wel in een fase dat je langzamerhand inrichtingen gaat doen. En ja, dat is wel mijn ding.
Ja, dan, dus, wordt het leuker.
Dan wordt het leuk. En we zijn nu bijvoorbeeld met het stoomketelhuis bezig. Daar willen we een steampunk concept neerzetten. Ja, daar kan ik een uur over praten.
Ja, dat gaan we niet doen. Want we gaan naar Kraantje Papi.
Ja.
Ja, wat leuk. Wat doet hij op je lijst?
Ja, eigenlijk voor mij een held. Hij heeft ooit het nummer waar Mofongo in genoemd is op de markt gezet. Mm-hmm. En toen heb ik hem ook leren kennen. Ja, en daar is een soort van vriendschap uit ontstaan die, ja, die voor ons en voor Kim en mij samen met Alex en Sarah gewoon heel bijzonder is. En ja, dat zit goed. En ik wou toch hem ook natuurlijk. Ik denk dat hij een van de grote artiesten van het noorden is. En die mag natuurlijk niet vergeten worden. Little Crane is terug. Iets meer ballen, iets meer pimpen, iets meer daddy, iets meer Louis, iets meer Loli, iets meer Freeman, iets meer Mary. Crane is terug. Fedax is nog steeds niet ready. Dus zeg Koenie van de shooters. Ik wil champies voor mijn family. Zegt de stad van ik ben terug. Eerst even een pintje in de pintelier. Jammer zit nog steeds hier in de pintelier. Maar zeg hem ik ben terug. Ik ben weer volledig in mijn zone. En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon. En het volk gaat van hey Little Cranny.
Lil Cranny van Kraantje Papi. Ja, wij naderen alweer het einde, Patrick Bijk. Jij bent nu 61, hè?
Ja.
Je hebt een relatie met Kim. Kim ja. werkte ook in Mofongo, in jouw bedrijf. Of alle horeca, geloof ik.
De Crazy Holding. En ja. daar zit de Chappers Pub, de ja. Dogs Bollocks en Mofongo in. En zij geeft daar, samen met een managementteam, geeft zij daar leiding over.
Ja. En daar wou ik eigenlijk naartoe. Ben je in een gelukkige fase in je leven? Zie ik dat goed?
Nou ja, kijk, het is... Het is... Twijfelachtig om dat zo te benoemen. Want ja, mijn onderwaterwereld was natuurlijk ook fantastisch. Yeah. En ook die kant zou ik heel graag willen opgaan. En ik heb ooit willen gaan zeilen, de wereld rond willen gaan zeilen. Nou, dat was toen met destijds mijn partner... is dat anders gelopen. Maar dat zou nog steeds een optie kunnen zijn. En ja, ik denk dat het alleen het ondernemen te weinig is voor één leven.
Wat gebeurt er met jou als je geen uitdaging hebt?
Ja, ik denk dat je dan... dat wordt wel echt een zwart gat, denk ik. Nou, je moet wel echt... bij mij is het altijd wel een beetje vooruit gaan. Ja,
ja. Dus we zijn nog helemaal niet klaar met Patrick Bijk.
Nee, nou kijk, laten we eerlijk zijn. De toekomst is een mega grote uitdaging. En ik zeg altijd maar... Ik wil daar een soort van hollebolle Gijs en Lange Jaap van de Efteling neerzetten. En natuurlijk hele andere proporties. Maar in principe is dat project natuurlijk een project wat gewoon altijd door kan blijven groeien. We hebben daar 23 hectare grond. En ik denk dat het Noorden echt iets nodig heeft in die sferen. En ik denk dat dit in potentie de grote kans is.
Hoe kan het, als ik nou toch naar een soort van inzicht in jouw brein wil zien te komen... dat jij zo in elkaar zit, dat jij... Volgens mij ben jij nooit ergens bang voor. Je doet gewoon. Je gaat elke uitdaging aan.
Ja... en het klinkt heel gek, maar het is vaak toch gecontroleerd. En dat vond ik ook bijvoorbeeld met de party catering. Dan heb je een mega grote partijen, zoals meerdere grote partijen tegelijkertijd. En dan, ik noem het altijd het schaakbord van de ondernemer. Ik ben iemand die, op een gegeven moment de setten op een rij zet. Van joh, wat kan er gebeuren? En het schaak is niks anders als vooruitkijken. En daarin denk ik dat ik dingen kan kanaliseren. En uiteindelijk best wel sterk ben geworden in kansberekening.
Dan heb je het over het ondernemerschap. Maar ik bedoel het breder in je leven.
Ja.
Je gaat ook gewoon op pad reizen, het avontuur aan.
Ja, maar dat is natuurlijk... Even heel eerlijk, mijn ouders waren natuurlijk avonturiers. En mijn moeder, toen ze uit elkaar gingen... die heeft echt als een gek gereisd. En het zit echt in het bloed. Ja, dus dat zit er wel in. En ik denk ook gewoon doordat we natuurlijk hele bijzondere reizen... door Zuid-Amerika, Midden-Amerika en de Caribbean... we hebben natuurlijk de USA. Ja, het zit helemaal in je karakter op een gegeven moment. En, ja. En dat gaat ook met wat er gebeurd is met hoe de onderneming is begonnen. Ja, dat veroorzaakt toch dat je op een gegeven moment lef hebt. Ja, en ik merkte dat een van de vragen die we hadden... toen ik ooit een keer meest markante horecaondernemer werd... was dan op een gegeven moment de vraag van waarom denk je dat je dat geworden bent? Ja, en dan is mijn antwoord eigenlijk heel simpel. Van, ik denk dat ik vooral goed weet waar ik niet goed in ben. En dat ik dan mensen om me heen weet te verzamelen die dat het wel weer zijn. En ik denk dat dat eigenlijk een hele gekke kwaliteit is. Maar ook een belangrijke kwaliteit om stappen te durven nemen. Dat je op anderen kunt vertrouwen.
We gaan naar jouw uitvaartplaat die we nog heel lang niet willen horen. Dat is De Steen van Paul de Leeuw. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, heel eerlijk, ik twijfelde tussen De Steen en van Paul de Leeuw en De Rivier van Stef Bos. Alleen ik vond niet dat ik twee keer Stef Bos kon doen. De Steen zegt natuurlijk iets over dat je een soort van voetstappen achterlaat in je leven. En dat is ook hetgene waar ik mee bezig ben. Ik wil, als ik ooit een keer weg ben, wil ik wel dat mensen op een gegeven moment denken met een project als De Toekomst of een Mr. Mofongo van, goh, hij heeft wel wat achtergelaten.
Patrick Bijk, dank je wel voor jouw verhaal. We gaan naar Paul de Leeuw, De Steen.
Steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen.